Volgens Luther moesten wij eten wat gaar is en drinken wat klaar is. En nu zijn we toe aan het spreken van wat waar is. En in dat verband neem ik u mee nog even, want dat kan ik niet laten eigenlijk, naar Colossense. Hoofdstuk 1, opnieuw 1 hoofdstuk 1, openbaring 1 zal ik u besparen, maar dat zou ook redelijk voor de hand gelegen hebben, vanwege de eerstgeborene uit de doden met de sleutel van David en dat soort dingen. Maar Colossense 1 wil ik toch wel even noemen. Colossense 1 neemt een betrekkelijk lange aanloop en zegt dat het woord der waarheid, 1 vers 5, namelijk het evangelie, tot onder andere de Colossenzen gekomen is, dat wil zeggen gekomen is in Colosse, maar hij zegt er ook bij gelijk ook in de gehele wereld. Die vind ik van belang, omdat men algemeen het zaakje vertragen wil. Ik weet niet, het komt zeker door de evolutieleer en de miljoenen jaren, en het is allemaal heel langzaam gebeurd, een big bang in slow motion. En men denkt dat wij nu 2 jaren bezig zijn om te proberen het evangelie over heel de wereld te verbreiden. Maar er is juist weer een volkstam ontdekt die het evangelie nog nooit gehoord heeft. Of er is een taal ontdekt, het Schiedams, er is een taal ontdekt waarin de Bijbel nog niet vertaald is. Of zo, en men denkt dat dat nu wel bijna zover is. En als men daarmee klaar is, komt de Heer weder op basis van 1 zin uit de Bijbel. Dit evangelie moet gepredikt worden aan alle volken en dan zal het einde zijn. Dus wij moeten het evangelie prediken aan alle volken en dan komt de Heer weder. En dat de Heer nog niet wedergekomen is, komt omdat wij het evangelie nog niet gepredikt hebben aan alle volken. En omdat wij geen belang hebben bij de wederkomst van Christus, denken we er ook niet over om het te doen. Maar goed, om het evangelie te prediken aan alle volken, bedoel ik. Nou ja, dat soort dingen. Maar hier staat gewoon dat het al gebeurd is in de dagen van de apostel Paulus. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. En dus staat gewoon in de Bijbel. Over de hele wereld. Moet toch kunnen in een paar jaar. Het wat tot u gekomen is gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort. Zoals ook onder u. Waar dan ook maar, in dit geval in Colosse. Van die dag af dat gij gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Want de prediking van het evangelie is de prediking van de genade Gods. Want het weet u, Christus is de vleeswording van het woord, de vervulling van het woord. En hij, door hem is genade en waarheid geworden en uit hem hebben wij ontvangen genade op genade. En hier heet het evangelie gehoord en de genade Gods in waarheid bekend. En bekennen is dus weer hetzelfde als geloven, kennen, aannemen, gehoorzamen enzovoorts. Nou ja, en dan wat persoonlijke mededelingen en wat aanbevelingen. En daarna staat er dan toch impliciet dat God ons bekwaam gemaakt heeft, vers 12, om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Maar dat staat in 2 Korinthe 3. God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En hier heet het, God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben in de erfenis, de erfenis der heiligen in het licht van het nieuwe verbond, in de heerlijkheid van het nieuwe verbond enzovoorts. In het licht van de kennis van het evangelie van Christus, die het beeld Gods is, of hoe het maar heten mag. Dat licht waar we het ook over gehad hebben, naar aanleiding van Johannes 1. God namelijk, de Vader namelijk, die ons voor dat doel getrokken heeft uit de macht der duisternis. Want duisternis schijnt toch een macht te zijn. komt dat het uiteindelijk ook iemand is, hè? Ja, de vorst der duisternis. De overste deze wereld, de god deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Ik vind het altijd eng. Dan zijn er weer mensen die op zoek gaan naar God. Soms via de eeuw zelfs. Sluiten zich voor dat doel ergens op. Zodat ze zeker weten dat ze God niet vinden. Maar weet je wie ze dan wel vinden? De god deze eeuw. Allah. Of hoe je maar heet. Zeus is ook goed hoor. Maakt mij niet uit. Maar ze vinden de duivel dus, hè? De god deze eeuw. Want God, de schepper van hemel en aarde, die vinden wij via zijn woord. En via zijn woord maakt hij zich bekend. Toen maar. God heeft ons getrokken uit die macht der duisternis waarin de wereld verkeert. En als je in die duistere wereld God zoekt als zodanig, zal ik maar zeggen, zonder de Bijbel, die we er niet bij hebben. Geen openbaring, niks. Je zoekt gewoon op je tast, op het gevoel, weet ik veel, zoek je God. Dan als je hem vindt, dan heb je de duivel gevonden. Echt. Volgens de Bijbel. En daarom als je God wil vinden, die stelt zich, heeft zich buiten opgesteld en dan zegt, hallo, hier ben ik. Herinnert u zich dat, het was voor uw tijd, maar ik herinner het me nog. Er staat Mozes buiten de legerplaats, weet u wel, met tabernakel en al. Buiten de legerplaats, in het zicht van de legerplaats, er staat erbij in de Bijbel. En dan roept hij, alle die de Heere willen dienen, hier verzamelen. Buiten de legerplaats. In Hebreeën 13 pakt dat op en zegt, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. En Colossense 1 zegt, heeft zich voor ons overgegeven, omdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. En, of eeuw, wat u maar wil. En hier staat, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft, zie dat het zwart-wit is, overgezet heeft in, nou ja, de macht van het licht uiteraard. Uit de macht der duisternis overgezet in de macht van het licht. Maar er staat in plaats van macht koninkrijk en er staat in plaats van licht de zoon zijner liefde. Het is iets moeilijker, zoon zijner liefde, maar met enige Hebreeuwse kennis, en dat hadden die Bijbelschrijvers allemaal natuurlijk, hè? Met enige Hebreeuwse kennis, kennis van het Hebreeuws, weet je wat er staat, hè? De zoon zijner liefde, maar dat liefde, zijner liefde of zijn geliefde zoon, is de verwijzing naar de naam van David. En mocht je via het woord koninkrijk al niet op de naam David komen, dan toch via Daoud. Het doet je. Het Engelse doet. Knul. Doet. Maar in het Nederlands doet, vaak in een verkleinende vorm. Maar dat is een lieve jongen, dat weet u toch, hè? Dat komt uit het Hebreeuws. Of het ook uit Jiddisch komt, weet ik niet. Misschien wel. Maar Hebreeuws. De zoon zijner liefde. Dat is de zoon van God en de zoon van David. En die zijn koninkrijk. Daarin worden wij overgeplaatst. Of zijn wij overgeplaatst. En in hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed staat er hier niet bij. Maar staat er natuurlijk in Efeze 1. Parallele schriftgedeelte wel bij. En zo is hij hier ook terechtgekomen. Maakt verder dus niks uit. Het is in ieder geval waar. Terwijlke we hebben de verlossing niet door zijn dood, door zijn leven. Het is ook makkelijk. Ik heb het u gezegd en vraag het maar na aan de dokter. Bloed is leven. Dat is één. En het andere is, de Bijbel zegt gewoon, ja, als Christus niet is opgewekt, dan wordt er niemand behouden. En als je dan één keer gestorven bent, dan ben je verloren. Zoek 1 Korinthe 15. En later, misschien vanavond nog, hebben we het over wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, maar er staat, God heeft hem opgewekt voor onze rechtvaardiging, of rechtvaardigmaking, of wat er maar staat in de Statenvertaling. Dat is niet alleen maar op grond van zijn kruisiging, dat speelt er een rol in, maar door zijn kruisiging zijn we alleen maar dood. En pas in zijn opstanding worden wij wedergeboren, ontvangen wij de Heilige Geest en wat het maar meer is enzovoort. En staan wij rechtvaardig voor God. Verlossing is door zijn bloed, namelijk door zijn leven. Heb u dat? Dat het is door de dood heen, dat is ook zo, maar dat zeg je niet met het woord bloed. Het is door zijn leven. Wij hebben namelijk de verlossing door zijn leven, namelijk de vergeving der zonden. En nog een keer, de welke, namelijk de Zoon zijner liefde, de welke is. En om die tekst ging het me nu, omdat we dat al in Hebreeën lazen en in Romeinen minstens, en eigenlijk ook in 1 Johannes 1. De welke is het beeld des onzienlijken Gods. God is onzienlijk. En als er dan toch beeld komt, dan is dat beeld Jezus Christus, de Zoon zijner liefde. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen uit Hebreeën 1 vers 3. En hier het beeld des onzienlijke Gods. Er staan nog enige verwijsteksten onder, waaronder naar 2 Korinthe 4 vers 4. Daar staat Christus die het beeld Gods is. Er staat precies hetzelfde dus. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij is, andere termen, de eerstgeborene. En het gaat, zeg het nu weer, het gaat niet over geboorte in die uitdrukking. Dat is een misverstand. Hoezeer dat woord ook terug kan gevonden worden in het oorspronkelijke Grieks. Maar het is de vertaling van een Hebreeuws woord en het woord geboorte zit daar niet in. Het gaat trouwens ook niet over chronologische volgorde. Daar zitten wij altijd mee. Hoe dat komt? Nou, misschien wel omdat we op school geschiedenis leren aan de hand van jaartallen. Ik weet het niet, maar misschien is het andersom. Misschien denken wij in de tijd en dus willen we jaartallen. En zo zal het wel zitten, want wij denken niet alleen in de tijd. Laat ik het anders zeggen, wij denken in tijd, in chronologie, omdat we erin gevangen zitten. We worden er opgejaagd en kunnen niet terug. Heb u dat? Ik heb een hekel aan wachten in de rij staan. Ik zal u zeggen waarom. Ik leef niet zo lang en ik heb het grootste deel hier er al op zitten bovendien. Ik heb nog maar kort te gaan, verhoudingsgewijs. En om mijn tijd nou door te brengen in de rij of in de file vind ik verschrikkelijk. En u zegt, dat heb je ver gezocht. Maar dat denk ik altijd meteen. Vraag het maar aan mevrouw, dat denk ik altijd. Soms roep ik het ook. Dan gaat mijn leven aan me voorbij. Sta ik hier, ik kan niet anders. Het is het Lutherjaar, dus ik moet er wat aan doen, hè. Ja, schiet niet op. We denken dus altijd maar chronologisch. Wanneer was dat? Hoe lang duurt het nog? En mijn moeder zei tegen mij, dat is al 10 jaar geleden, die zei, iets langer nog, die zei, nou, als je zo lang mee moet als ik, dan kun je het nog even. Daar troost ik me dan mee. Die bent 97, geloof ik. 97, die was van 1911. En die overleed in 2008. Ja, zo was het. Nou, kom maar weer. Dus dan troost ik me maar mee dan. Maar zo, terug naar het vers. De eerstgeborene alle creatuur gaat niet over volgorde of niks. Het woord betekent dat hij het eerstgeboorterecht heeft. En dat hij dus de hoogste is in de hiërarchie. Als je het hoger opzoekt. In On Higher Ground heet dat lied. Als je het hoger opzoekt, zo hoog mogelijk, dan kom je bij hem terecht. En hoger is het, daarboven is niks meer te zien. Daarboven is het, die top van die piramide, die is per definitie niet te zien. Zo hoort het ook, hè. Vraag dat maar aan een vrijmetselaar of aan de gids in Gizeh, dat mag natuurlijk ook. komt toch op hetzelfde neer. Iedereen weet dat, de top van de piramide. En u weet, hiërarchie is toch een piramide? Die top, die is er niet. Ja, ja, die is er wel, dat weet iedereen. Je weet ook precies waar die is, maar je kan hem niet zien, je kan hem niet aanraken. En zo hoort dat ook. En omdat het geestelijk is, tekent men voor de zekerheid een oogje, want een oog staat nou eenmaal voor geestelijke dingen. In de Bijbel, maar bij de vrijmetselaars ook hoor. Dat weet de hele wereld. Oog staat voor juist onzienlijke dingen. Dat oog kijkt wel naar ons, maar wij kunnen hem niet zien. Nou, laat maar zitten. De welkheid beeld is des onzienlijke gods, die de eerstgeboren is van alle schepselen, want aller, tweede naam van meervoud, creaturen meervoud, en een creatuur is een schepping, een schepsel, zo je wilt, die de eerstgeboren is van alles wat bestaat, alle schepselen, die dus ook door hem gemaakt zijn op een of andere wijze, maar dat staat hier vervolgens achter ter uitleg. Want zoals ik aan het begin van de week zei, de Bijbel verklaart zichzelf. Je moet daarvoor inderdaad die begrippen leren kennen, maar vooruit. Er staat, want door hem zijn alle dingen geschapen. En we hebben het niet over Jezus, maar we hebben het over de Heere, Jezus Christus. Degene die de uitdrukking is van Gods wezen. En daarom kun je van hem zeggen, ook al heette hij Jezus en werd hij op een bepaald jaar geboren, op een bepaalde datum, kun je toch van hem zeggen, de Bijbel doet dat, door hem zijn alle dingen geschapen. Dat is omdat hij de persoon, namelijk de veruiterlijking is van de Godheid. Ook dat begrip hebben wij besproken. Want door hem zijn alle dingen geschapen. In Johannes 1 lazen wij, het is door het woord van God. En hier staat, het is door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Want naar de Bijbelse traditie zijn er twee hemelen en is er één aarde en die samen vormen de schepping. Mocht er nog wat bestaan wat niet behoort tot de twee hemelen en die ene aarde, dan maakt het ook geen deel uit van de schepping. Je hebt ook dingen buiten de schepping, onder de schepping en ook boven de schepping trouwens. Want de hemel der hemelen is de derde hemel, die maakt niet deel uit van de schepping. Die wordt ook niet vervangen, sommigen denken van wel. Maar dat leert de Bijbel niet. Ik heb het met geen mogelijkheid kunnen vinden. Twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde. U weet wel, die van de sterren, die van de vogels, dat zijn de twee, toch? En de aarde. En daaronder is ook wat, maar dat is niet de geschapen wereld. En daarboven is de hemel. Der beide hemelen, dat is ook niet de geschapen wereld. Heb ik dat? Het idee van andere werelden is toch ook niet zo vreemd, of wel? Nou ja. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen twee en die op de aarde zijn, die zinnelijk en die onzinnelijk zijn. Het zijn dus ook in de geschapen wereld onzinnelijke dingen. Het zij, en dan zie je dat de apostel wel degelijk denkt aan hiërarchie, aan hoog en laag. Geheel in strijd met de modernere opvattingen, waar alle dingen immers vlak zijn en plat zijn en alles gelijk is. En het ideaal van een mooie tuin is een vlak gazon. Alle grassprietjes even lang. Toch? Nou ja, toen maar. Socialistisch ideaal als je het mij vraagt, maar toen maar. Maar er wordt hier gedacht in de hiërarchie, er zijn hoger en lager, dat heet de klassen en kasten onder de mensen enzovoort, maar dat mag je niet meer zeggen hoor, want dat hebben we afgeschaft. Iemand heeft dat bedacht dat dat niet meer moet zijn, heeft het afgeschaft en nou zeggen we nee, dat bestaat niet, dat hoort niet, dat is niet zo, dat is onrechtvaardig, iemand heeft het gewoon opgeschreven en daarom is het zo. Net zo goed als iemand heeft opgeschreven dat de aarde om de zon draait, daarom is dat zo. Er is geen enkel bewijs voor. Echt niet. Maar hè? Of het zo is. Ik denk het niet, maar niet dat het iets ter zake doet wat ik ervan vind. Maar dat zijn dingen die zijn niet bewezen. die heeft men wijd verbreid als zo beschouwen wij dat en daarom is het zo. Zo werkt dat. Iemand heeft dat bedacht. We moeten eens een keer wat nieuws bedenken, want dat systeem wat Copernicus bedacht heeft, of Ptolemeus bedacht heeft, dan moeten we langzamerhand eens af. En zo is het gekomen. En daarvoor, dus men had vroeger een systeem, een idee van de zon draait om de aarde. Je komt ermee weg, want je kunt gewoon nog steeds uitrekenen wanneer de zon opgaat en ondergaat. En wanneer de volgende zonsverduistering is, de maanverduistering. En wanneer de drie planeten, wat het ook zijn mogen, zouden staan gezamenlijk in de sterrenbeeld macht of zo. Al of niet het 23 september. Ik weet niet wat jullie daarvan... Ik krijg bijna alle dagen krijg ik daar vragen. Wat vindt u ervan? Zeg ik onzin. Ik wil het niet weten, ik wil er niet over praten. Hè? Hebben ze u al eens verteld dat als dat zou gebeuren in september, dat is mooi bedacht, maar hebben u al eens gehoord dat niemand dat zien kan? Want dan staat de zon ongeveer in het sterrenbeeld maagd, of het teken maagd, weet ik veel. Ik kijk niet op een paar decaden, maar daar staat de zon daarin. Dus als je naar boven kijkt naar sterrenbeeld maagd, zie je niks. Want je ziet, als mee zit de zon, als je geen wolken hebt. Wat wou je zien? Een teken aan de hemel? In de sterrenbeeld maagd, wat wou je zien? Wie heeft zulke onzin bedacht? Er valt niks te zien, nergens in de wereld. Want het teken staat overdag aan de hemel. In deze tijd van het jaar, in september zeker. Is er iemand in die tijd jarig? Dan weet u dat toch, hè? Eind augustus, begin september, sterrenteken maagd. Staat de zon in de maagd? Ja. Staat de zon in de maagd? Wat wou je zien in de maagd? 3 sterren? 12 sterren? Er zitten geen enkele sterren. Het is allemaal... flauwekul, iemand haalt ons weer voor de gek. En daarom laat men zitten. Maar terug naar het schriftgedeelte hierin. Waar al aan gedacht moet, is aan de hiërarchie. U weet wel, bestuurslagen. Daar gaat het over. En al bij dat woord zoon zijn er liefde en koninkrijk en bij het woord macht... En daarna bij het woord eerstgeboren alle creaturen, vers 15. En dan vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen. Let op, want. Hij staat aan het hoofd, want hij heeft al die dingen gemaakt. En al wat hij gemaakt heeft, is aan hem ondergeschikt. Daarom stelt God zich voor als ik ben God of ik ben Jehovah... die hemel en aarde gemaakt heeft. Bij herhaling. Het gaat er niet om dat hij dat gedaan heeft... maar het gaat erom dat dat hem plaatst als hoogste in rangorde. En als iemand hoog in rangorde is, heeft hij nou eenmaal wat te zeggen. En als je laag in rangorde bent, heb je niks in te brengen dan lege briefjes. Dan heb je geen woorden te debiteren. Heb je dat? Dus aan het hoofd staat logischerwijze altijd het woord. Degene die wat te zeggen heeft. Goed, en dan verder. In Colossens 1 vers 16. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel, die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, heerschappijen, overheden, machten. Wij weten niet wat dat precies is. Want het gaat in hoofdzaak over dingen die hoger zijn dan deze wereld. En eventueel onzienlijke machten in deze wereld, waarvan je beter ook niks verder kunt weten. En je legt hier Efeze 1 naast, krijg je dat ook, hè? God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid, en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, enzovoort. Dat is het. Hoe dan ook, hij staat daar overal boven. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen sinds eerste paasdag. Sinds zijn opstanding. Want sinds die tijd is hij verhoogd en in de positie van eerstgeborene aller creaturen. En dus boven al die tronen, heerschappijen, overheden, machten. En dan nog een keer vers 16. Alle dingen zijn door hem, maar ook, want dit stond er al, alle dingen zijn door hem geschapen. Maar nu ook, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat is het eind van het zogenaamde deïsme. Dat leert dat in de beginne God weliswaar de schepping gemaakt moet hebben. Maar dat dat uitdrukkelijk hoort tot het verleden, omdat het verder geen enkele consequentie heeft. Spottend roept men dan, in de beginne schiep God hemel en de aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. Dat is een beetje kort door de bocht, maar het is wat lomp samengevat wat men deïsme noemt. Er moet toch aan het begin ergens een God geweest zijn, maar daar hebben we voor de praktijk niks meer mee te maken. Uit die idee stamt trouwens ook de gedachte, de theorie, de leer, God is dood. Dat is al tientallen jaren geleden dat het zo de wereld ingeholpen werd, vanuit Nederland. God is dood, maar het impliceert, God was er ooit wel, heeft van alles gedaan, maar voor alle praktische doeleinden hebben we geen rekening meer met hem te houden. We hebben nu al zo lang niks meer van hem gehoord. We verklaren hem nu als overleden. In de praktijk maakt het toch geen verschil, maar dan zijn we er definitief vanaf. En daarna maakt men zich zorgen dat de kerken leeglopen. Wat had je dan gedacht? Dat de mensen nog gekker waren om erin te blijven? Toch? Nee, alle dingen zijn door hem, maar ook tot hem geschapen. Dat wil zeggen dat hij er een doel mee heeft en dat die schepping hem zou dienen voor dat doel. Waar moet het naartoe? Nou, naar hem. Waar moeten onze levens naartoe? Nee, niet in de toekomst, maar vandaag. Waar moet het op gericht zijn? Naar zijn aangezicht. En dus zouden wij staan en leven voor hem en eventueel voor zijn aangezicht. En van hem zouden we dan ook loon ontvangen. En in het algemeen, de Heer God zou in onze levens verheerlijkt worden. Dat was het idee, toch? Het is niet alleen door hem geschapen, het is ook tot hem geschapen. En dan in vers 17, hij is voor alle dingen. En nou zeg ik wat ik net ook al zei. Niet aan chronologie denken. Want voor is niet noodzakelijk voor in de tijd. Het is namelijk ook voor in rangorde volgens je woordenboek. Kijk het maar na. En dat moet het hier dus logischerwijze zijn. Want voor de rest is het geen nieuws. Als hij alle dingen geschapen heeft, dan was hij dus in de tijd voor die schepping en dus voor alle dingen. Maar de uitdrukking hier, hij is voor alle dingen, betekent in de praktijk, hij is boven alle dingen, hij komt namelijk als eerste in rangorde. En dat is ook de strekking van die woorden, eerstgeborene, enig geborene, eersteling en wat het maar was. Eerst in rangorde, hoofd, maar dat is het volgende woord. Hij is voor alle dingen in rangorde en alle dingen bestaan tezamen, staan bijeen, existeren gemeenschappelijk als eenheid door hem. Dat is die hele schepping collectief als één systeem waarvan hier staat dat het blijft staan of hangen en van mijn part draaien, maar dat geloof ik niet, maar het blijft staan. Door hem, hij houdt het, dat wil zeggen de wereld, hij houdt het in stand, heet dat. Dat is het verhaal. Een leuke puzzel voor de natuurkundige, maar goed, want die moeten dat verklaren, nou dat hoeven ze niet, maar dat willen ze verklaren zonder dat er iemand de hand in heeft en af en toe een beetje de zaakje corrigeert en rechtbuigt enzovoorts. Want het onttrekt zich aan de natuurkundige wetten. Dat is vervelend. Als je van God af wil, moet je het bestaan van deze wereld op een andere manier zien te verklaren. Het is erg moeilijk, meneer Hawkins. Of Hawking heet die, geloof ik. Nou ja. Maar daar hadden we het, geloof ik, ook al over. Deze week, dus toen maar weer. Alle dingen staan tezamen door hem, hij staat erboven. En die Christus, die eerstgeborene, is hoofd van de gemeente. Het is niet veranderd. Hij heeft het niet overgedragen aan Petrus en daarmee aan de paus en daarmee aan de kerk. Dit is de Rooms-Katholieke leer namelijk. De Heer regeert de kerk niet, dat doet Petrus. De Heer heeft de heerschappij overgegeven aan Petrus en daarmee aan de paus enzovoorts. Dat is officieel, echt wel. Ze durven het niet zo hard meer te roepen tegenwoordig. Maar dit is de officiële leer. Maar de Bijbel leert, God is het hoofd, of Christus beter gezegd, Christus is het hoofd van de gemeente. Hij die uitermate verhoogd is en met grote nadruk hier wordt voorgesteld als boven alle dingen en voor alle dingen en degene die de schepping in stand houdt, die Christus is tevens, heeft nog een titel en nog een functie. U weet nog hoe het was met die verzameling titels en functies, toch? Hoef ik ook niet meer te doen. Hij is tevens hoofd van de gemeente. Sterker nog, het is het, precies wat, waar hij zich in het bijzonder en in de eerste plaats in onze bedeling aan wijdt. Dat zegt de Bijbel, want als er staat, hij heeft zich voor ons, gemeente, overgegeven, wil het zeggen dat hij zich aan die gemeente heeft over, to surrender in het Engels, Engelse vertaling ook, King James Version, surrender. Hij heeft zich gewijd aan, en dat met uitzondering van al dat andere. Zie, dat kan wachten. De openbaring van dat koninkrijk kan wachten, onder het motto, uw koninkrijk komen, maar er is geen haast bij. Blijkbaar niet, want het loopt al een jaartje of 2000. Maar intussen bouwt hij zijn gemeente. En daarna, zei Jacobus immers in Handelingen 15, daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David herstellen en wat iets meer zei. Dat staat er ook bij, hè? Wat iets meer zei. Overblijfsel en de heidenen en de volkeren en wat het maar was. Maar in onze dagen de gemeente verzamelen. Dat is wat hij doet. Maar niettemin, hij die het hoofd is van de gemeente, is het hoofd van alle creaturen. Dat staat daarboven. En dat betekent dat waar wij met hem verbonden worden en waar hij zich verbindt aan ons, ontvangen wij een positie boven al deze dingen. En daarom zingen we vrijmoedig over, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind en kinderen des konings. Waarom zoudt gij slapen en halleluja, I'm a child of the king en wat dat maar was. Heb je dat nog? En wat hier dan staat, hij is uitermate verhoogd boven alles en hij is als hoofd aan de gemeente gegeven, staat net zo letterlijk, maar dan ook precies zo in Efeze hoofdstuk 1. God heeft hem opgewekt. En de kracht die, waarmee God Christus heeft opgewekt en gezet in de hemel, werkt ook aan ons die geloven. Dat is één. En God heeft hem opgewekt. Die kracht werkt in ons, staat er in Efeze 1, staat er. Die kracht waarmee hij Christus heeft opgewekt uit de doden en heeft hem tot zijn rechterhand in de hemel gezet, ver boven alle overheid en macht, de kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld eeuw, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft kortom alle dingen aan zijn voeten onderworpen, dat is zowel Psalm 110 als Psalm 8. En heeft hem aan de gemeente, vers 22 van Efeze, en heeft hem, die Christus, aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel. Heb u dat? Dat u daar niet te gering over denkt, hè? Ik kan daar flink tegen protesteren, hoor. Men haalt de Heer altijd maar naar beneden, maakt hem klein zodat hij in ons hartje past. Maar hij is veel groter dan dat. Het is andersom. De hele schepping past in hem. En de schepping wordt beschouwd als zijn kleed en hoe het mij heten mag. En hij doet ermee wat hij wil. Zie? En wat hij wil is, laat die schepping maar even zitten. Dat houdt hij in stand, zodat het nog een poosje mee kan. Want hij heeft nog wat een appeltje te schillen. In het licht van Genesis 2 of 3 is dat natuurlijk toch al wat vreemde uitdrukking. Maar dat komt door die computer die daar staat, hoor. Dat ik over appeltjes begin. Maar laten we zeggen, dan hij heeft met de wereld nog wat te verhapstukken. En mocht u nou vragen, wat is dat stuk dat hij hapt? Dat is een appel. Maar goed, dan zijn we bij de wereld. Maar hij heeft nog wat af te rekenen met die wereld. Onder het motto, in en zonder kloppen. Ja, dank u, broeder. Nou ja. Hij heeft nog wat af te rekenen, dus die houdt hij wel in stand. Dat kan wachten, staat in de stand-by positie. En soms denk ik, af en toe grijpt hij even, kijk, hoe gaat het ermee? Oh, het gaat een beetje verkeerd, even wat bijstellen. En dan laat hij het weer zo. Ik bedoel, dan stuurt hij Luther of zoiets. En zo iemand. En dan kan het weer een poosje, een jaartje of 500 vooruit. Of is dat, weet ik veel, maar hoe moet je dat dan zeggen? Zoiets. Ik denk dat hij af en toe even wat bijstelt. En dat het dan weer een poos vooruit gaat. Hij moet het in stand houden en heeft beloofd dat ook te zullen doen. En dat doet hij ook. Maar zijn werk is het verzamelen van de gemeente als zodanig. Als hoofd van de gemeente. Als lid dus van de gemeente. Maar dan toch als het eerste lid. En ik bedoel niet eens chronologisch, maar in rangorde. Hoofd van de gemeente. Vandaar dat de notaris zegt, ik maak geen statuten voor het oprichten van een kerkgenootschap of plaatselijke gemeente. Nou ja, die notaris dus, voor degenen die later gekomen zijn. Die zegt, dat doe ik niet, want daar ben ik principieel op tegen. Dat kun je toch niet in alle ernst doen? Christus is het hoofd van de gemeente en dan gaan wij het een beetje zitten regelen met statuten en een huishoudelijk reglement. Toch? Kerkelijk recht heet dat. Wat een dwaasheid en wat een arrogantie. En ook daar moest Luther tegen vechten en is er ook niet aan ontkomen. Helaas. Maar goed, dat is wel wat het is hoor. Christus is hoofd van de gemeente. En Hebreeënbrief, hij is degene aan wie wij verantwoording hebben af te leggen. Aan wie wij rekenschap zullen geven. Dat is degene die zei, hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom. En toen kwam hij terug. Dat wil zeggen, dat zal hij. En dan roept hij zijn dienstknechten ter verantwoording. Nou, en hoe is het gegaan? Wat heb je erbij gedaan? En er zit echt niemand tussen. Je kunt je niet ergens achter verschuilen en ook niet achter een organisatie die je zelf hebt opgericht dan wel gesteund. Of waar je aan betaald hebt. Gaan die werken? Christus is ons hoofd. En daarom als wij tot geloof komen, dan worden wij niet bekeerd tot het christendom. Dat betekent niks. Dat is een loze uitdrukking. Je komt tot de Heer Jezus Christus en zoals we lazen in Handelingen 2, 3, 4, 5. Als je tot geloof komt, word je den Heere toegevoegd. Word je lid van zijn lichaam en hij is het hoofd. En aan hem zijn we verantwoording verschuldigd. En niet alleen aan het eind van de rit, om het populair te zeggen, maar gewoon in heel ons leven. En dat is leven in gemeenschap met hem. In het besef dat we zijn eigendom zijn en dat het de bedoeling is dat wij ook als nieuwe schepselen bestemd zijn tot hem te leven, dat wil zeggen voor hem te leven, tot zijn Heer. Dat is het. En dat is niet maar op zondag en het laat zich ook niet scheiden van ons maatschappelijk leven. Scheiding van kerk en staat is ook leuk bedacht, maar het kan ook niet. Dat is maar een theorie. Het is ons dagelijks leven. We zijn kinderen Gods. Dat moeilijk is, ja, vandaar ook dat gebed. Uw koninkrijk is er niet, dat dat maar komen in de toekomst. En intussen geef ons heden ons dagelijks brood en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En als iemand nou zegt, maar dat gebed is toch niet voor ons, dan zeg ik, nou misschien niet, maar we kunnen het heel goed gebruiken. Toch? Dat vind ik ook een beetje getheoretiseerd, wat nergens op slaat. Wij leven de dagen dat het koninkrijk er nog niet is, dat is heel simpel. Net als de Heer en zijn discipelen in hun dagen. Het koninkrijk is nog niet hier, het is ergens anders. Vandaar uw koninkrijk komen, ergens anders vandaan naar hier. En zolang dat niet gebeurt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeker. Nou ja, en die heet de boze, dat weet u, dat is de duivel, hè? En waarom dat gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En daarom bidden we dat. Dat we onderweg een beetje bewaard worden voor de boze en voor de duisternis deze eeuw, of hoe het maar heten mag, enzovoort. Dat is waar het over gaat, maar Christus is ons hoofd. En als je hem koning wil noemen, prima. Maar het heet in de Bijbel hoofd, want het gaat om een organische, een levende, niet organisatorische, organische eenheid. En pas als je, let op wat ik nu zeg, dan komt hij weer, het is natuurlijk weer grof, maar ja. Pas als je die organische eenheid, die levenseenheid tussen Christus en de gelovigen, de gemeente, maar ik bedoel de individuele gelovigen uiteraard, pas als je die ontkent, heb je behoefte aan een plaatsvervanger van Christus op aarde, dan wel aan kerkelijk recht en statuten. Ik bedoel, als hij geen oudste geeft, dan moeten wij ze maar zien te ritselen, aan te stellen, aan te wijzen. En dat doen we door gewoon etiketten op te plakken enzovoorts, en dat is het dan. Toch? Zo werken die dingen in de praktijk. Al die dingen zijn de ontkenning, al die kerkelijke organisatie, in welke vorm dan ook, is altijd de ontkenning van dat Christus het hoofd is van de gemeente. En ik bedoel niet eens alleen maar de statuten, broeder, die zwart op wit staan, maar ik bedoel ook de regels die niet zwart op wit staan. En ik bedoel ook dat er iemand zegt, het is de tafel des Heren, maar ik wil niet dat je eraan zit, wegwezen. Precies hetzelfde, dat is de ontkenning van dat die tafel de tafel des Heren is. Dan heb je gezegd, het is mijn tafel en je... Ik wil je er niet bij hebben, of ik gooi je eruit of wat dan ook. Ben je het bloed serieus hoor? Het is allemaal tekort doen aan het werk van de Heer. Het is wantrouwen naar de Heer toe en dat heet gewoon ongeloof. Ik geloof dat God, dat Christus, zijn gemeente runt. En dat hij geeft wat nodig is in die gemeente. En onze verantwoordelijkheid is om daarmee te leven, dat te accepteren enzovoorts. Dat wil niet zeggen dat het leven makkelijk is, maar opvoeding, opgevoed worden, heb ik trouwens nooit een lolletje gevonden, moet ik u eerlijk zeggen. Maar het staat in de Bijbel, hoor, dus ik had het je ook gewoon kunnen lezen uit Hebreeën 12. Het is geen zaak van vreugde. En in de spreuken zijn er ook nogal wat spreuken van die naad. Dus voor ons is het ook geen lolletje. Maar zo is het nou eenmaal, maar je moet dat aan de Heer overlaten. En tot nog toe ben ik er niet in teleurgesteld, moet ik u zeggen. Want de Heer doet dat, echt. Dat is de strekking hiervan. Maar let u op dat het nog steeds gaat over de eerstgeborene. Dat wil zeggen, de hoogste in rang. Degene met de titel, degene die het voor het zeggen heeft. Dat is Christus. Nou goed, en dan maar snel weer terug. Even denken of ik nog wat moest zeggen. Ja, ik moet nog wat zeggen naar aanleiding van wat wij besproken hebben. Dat wil zeggen, eerst weer even nog Johannes 1 vers 14, waar stond, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En ik zeg dat voor degene die er wat later aangeschoven zijn, ik heb uitdrukkelijk en uitgebreid gezegd en geïllustreerd dat het woord is vlees geworden betekent, het woord is vervuld geworden, en dat het niet betekent Jezus is geboren in Bethlehem, dan wel geboren uit de maagd of wat dan ook. Niets daarvan. Dat betekent het woord is vervuld geworden, maar ik ga dat niet herhalen natuurlijk. Het is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Maar in dat verband moet ik u ook nog, dat mag ik helemaal niet vergeten, moet ik u ook die uitdrukking voorhouden, want die komt nog een paar keer vaker voor in de Bijbel. Dat is in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief, het is typisch Johannes, die die termen gebruikt. In 1 Johannes 4. Geliefden, vers 1, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten, en dus valse geesten, wellicht is er een profeet die wat ingefluisterd krijgt van een geest en dus begeesterd wordt, dan wel geïnspireerd, want een spirit is een geest, niet waar, maar de kans bestaat dat het van een boze geest komt. Dus je moet het controleren, zegt Johannes. Hoe moet je het controleren? Met een natte vinger? Nee, gewoon aan de hand van de Bijbel. Was het. Goed. Dus beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet, maar is van de geest, is van de antichrist, welke gij gehoord hebt dat komen zal en is al in de wereld. En daar hoef ik verder niet op in te gaan, vind ik nu. Maar het gaat mij om alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Maar dat betekent heus niet die belijdt dat Jezus geboren is in Bethlehem uit de maagd of wat dan ook. Want er zijn er zat die dat geloven en de Maitreya gelooft dat ook. Ik bedoel de boeddhistische kring en hoe dat maar heet mag, die geloven dat ook. Maar het is uit de duivel. Die geloven dat Jezus geboren is. Toch? In het vlees gekomen is. Maar dat is niet de betekenis van de term. De betekenis van de term is dat de beloofde Christus gekomen is en hij heet Jezus. En dat hij in het vlees gekomen is, betekent dat hij de vervulling is van het woord van God. Het is bazar, vlees, is de ene vertaling. Nou wel, het is bazar, het is de blijde boodschap die tevoren beloofd was. Dat was de andere vertaling. En ik heb er veel meer over gezegd voorgaande dagen, dus ik ga dat nou niet meer herhalen. Maar deze uitdrukking past daar volstrekt in. Bovendien, dit is Johannes, de uitdrukking betekent hier precies hetzelfde. Dat wil zeggen, het gaat niet over zijn geboorte, het gaat over de opstanding van de Heere Jezus in zijn hoedanigheid van Heere en Christus. Zoals Petrus het zei, zo weten dan zekerlijk het ganse huis is dat het God deze Jezus tot Heere en Christus gesteld heeft. Ieder die dat gelooft, is uit God. Maar wie dat niet gelooft, is uit God niet. En dat is het dan, meer valt daar niet van te zeggen. En dezelfde uitdrukking kennen wij ook dan nog uit 2 Johannes, het tweede briefje van Johannes. En daar staat exact hetzelfde, vers 7. Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. En deze is de verleider en de antichrist. Waarbij we bijna alle teksten gehad hebben trouwens ook, waar het woord antichrist gebruikt wordt. Niet helemaal, maar het schiet aardig op. Want het woord antichrist, Bijbelse basisbegrippen, antichrist, is een term specifiek ook van Johannes. En niet eens in de openbaring van Johannes, maar alleen in die brieven van Johannes. Die paar briefjes. Die gebruikt de term antichrist. Hij heeft zo zijn eigen woorden daarvoor. Maar het is in de praktijk gewoon de duivel. En meer specifiek de duivel zoals die in de toekomst op aarde geworpen zal worden en hier op aarde dan tekeer zal gaan. Sommigen kennen hem langs een heel andere route als de Maitreya. En anderen kennen hem als, Boeddha Maitreya is het dan. Maar anderen kennen hem als de Imam Mahdi, de Mahdi uit de Mohammedaanse wereld. Het hele gedoe in die Mohammedaanse wereld, in die islam vandaag, heeft dat als kern, hoor. Omdat de leer daar is dat die kompas, dat is een soort Messias figuur, die kompas, als het in de hele wereld een grote chaos zou zijn, en dan komt die Mahdi en die komt het zaakje op orde brengen. Dat is de leer in die kringen. En als het dan geen chaos is in de wereld, dan maken ze die wel en daar zijn ze mee bezig. Om de weg te bereiden voor hun Messias figuur, Imam Mahdi. Heb u dat? De boeddhisten zijn ook uitgerekend. Die tellen de boeddha's enzovoort. En nu ze hebben een nummer erbij, dat weet ik uit mijn hoofd niet. De zoveelste boeddha, die moet zo langzamerhand ook wel eens komen. De joden die zijn onderweg, hebben de moed opgegeven, als je het mij vraagt, op een paar na. Dus dat vind ik niet meer de moeite waard om dat nog te melden. En in christendom heb je ook een kleine groep, nog maar, die de Messias verwacht. En die zoeken allerlei gekke dingen aan doen om het naar zich toe te trekken, zal ik maar zeggen. Maar dat andere, dat is de antichrist. En ik ben er stellig van overtuigd dat als die verschijnt, dan valt hij heel aardig binnen de christelijke verwachting van een Messias. Die van de verwachting van het moderne, tegenwoordige, zogeheten christendom. Een lieve man, Maitreya, dat is wat het betekent. Een aardige figuur, zo'n Boeddha-figuur, weet je wel. Zo eentje die, weet je wel, met wijze opmerkingen en die komt de wereld verenigen. Vandaar dat je in dezelfde etalage waar je een beeld ziet staan van Luther, een replica van zijn standbeeld uit Worms. Ik heb het over Wittenberg. Ja. In dezelfde etalage staat ook een Boeddha-beeld. Ja, wist hem waarachtig. En daarnaast is een Bijbels museum. Daar ligt de Bijbel van Elvis Presley, onder andere. Dus als u een Presley-fan bent, moet u er toch even naartoe. Naar Wittenberg. Toen maar weer. Maar Boeddha. Ja, overal waar je komt, altijd maar weer Boeddha. Maar hij past wel. Maar Johannes noemt hem antichrist. En zij geloven niet dat Jezus de Messias is. Die levende Maitreya is trouwens uitgebreid genoeg bekendgemaakt, ook bij ons in West-Europa. En die leren gewoon, Jezus was wel een belangrijke profeet. De islam leert dat trouwens ook. Isa, de Jezus, in een Arabische variant van de naam. Belangrijke profeet, maar hij is niet de Messias. Die komt pas later. Jezus was niet de Messias, was de tijd ook nog niet, want het waren alleen maar vissers en boeren die tot geloof kwamen. Ze bedoelen de discipelen. Vissers en boeren, ik hoop niet dat de vissers en boeren in de zaal nu beledigd zijn, maar ik zie ze ook niet in die categorie, maar in het boeddhisme beschouwt men die laag in de rangorde kennelijk, vissers en boeren, ik weet niet waarom. Maar het waren maar vissers en boeren, maar onze moderne wereld met wijsheid en kennis en zal ik maar zeggen, nu is de tijd rijp. En nu komt de echte Messias, dat is de Maitreya. Enzovoorts. Zo zit dat verhaal. Valse profeet bij uitstek. En die komt echt, want de duivel zal op aarde geworpen worden. En dan in de gedaante van één man, zonder vleugeltjes overigens, verschijnen. Jazeker. En dan wordt hij herkend als de Maitreya van de boeddhisten, als de Imam Mahdi van de islam, als de Messias van zowel het Jodendom als het Christendom. En hij weet een beetje meer dan de mensheid, dus hij kan een heleboel kunstjes doen, tekenen en wonderen. En dat staat allemaal in de Bijbel. Dat is antichrist. Maar die gelooft niet, accepteert niet, wil niet weten dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat de Messias in het verleden allang verschenen is of gekomen, of hoe je dat maar zegt. Het is Jezus van Nazareth. Dat is waar het over gaat. Nou goed, en daarna neem ik weer een draad op. In, welke zal ik eens nemen? Romeinen neem ik maar. Ik bedoel Johannes 1 of Handelingen 2, maar nu maar weer Romeinen 1. Paulus, geroepen apostel, hebben we besproken, afgezonderd hebben we besproken, tot het evangelie hebben we besproken, van God, van zijn zoon hebben wij besproken, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees hebben wij besproken, die krachtelijk verordineerd is, aangesteld is, vastgesteld is, te zijn, niet leerstellig, maar in de praktijk, hij is aangesteld, orizo, de zoon van God, en wel via of naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, beide terug te vinden in Handelingen. Hij was als eerste degene die de geest ontving, namelijk toen hij opstond uit de dood. En gesteld werd tot zoon, ver boven elke overheid en macht. Ik bedoel, dat is wat hier staat. Hè? Jezus Christus, onze Heer, heet hij. Dan komt de brief en ook hier staat, vers 8, eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Zie je staan? In de gehele wereld. Net als in Colossense 1. Of dat ook in Australië was, nou ja, waarom niet? De hele wereld is de hele wereld. Dan zegt u, ja, maar de hele toenmalig bekende wereld. Dan is de vraag, was Australië toen bekend? En dan is mijn antwoord, waarom niet? Toch? U weet hoe het was, toch? Columbus ontdekte Amerika, en wat ontdekte hij? Dat er mensen woonden, dat hij niet de eerste was. In Abeltje Tasman, of wie was het eigenlijk? Die Australië ontdekte of zo. James Cook, ja. Dat is different Cook. Ja, James Cook. Natuurlijk, zuster, Australië geboren. Maar doe maar. En wat ontdekte hij daar? Dat hij niet de eerste was, de woonde mensen. En toen hebben we Thor Heyerdahl gevraagd hoe ze daar kwamen. En die heeft uitgevonden per boot. Bij de hand de man, hè, Thor Heyerdahl. Jawel, bij de hand de man. Per boot. Dat je niet denkt dat ze gezwommen hebben naar het toe. Zo, hè. Nou ja. Sommigen, ik vind het echt leuk. Met alle respect voor Thor Heyerdahl. Want ik mag zulke soort mensen wel, die zelf dan bootjes maken, of een vlot, of zelfs van riet enzovoort. En dan gaan varen en zo. Ik vind dat mooi hoor, allemaal. Echt wel. Maar ja, ze visten altijd achter het net. Wat ontdekten ze? Dat ze niet de eerste waren. Niettemin staat het in de geschiedenisboeken. Columbus ontdekt Amerika. James Cook ontdekt Australië. En wat het maar was allemaal. Ik vind het geweldig. Wie heeft Tessel ontdekt? Ja. Weet ik veel. De gehele wereld. Waarom niet? Als er mensen kunnen wonen, dan kan er ook een zendeling naartoe. En dat wij dat niet meer weten en niet meer weten hoe ze dat gedaan hebben. Ja, dat is zo. Ja. Hebben wij verdrongen. Zo is dat gegaan. Weet je ook hoe dat komt? Dat is toch wel aardig om een keer te vertellen. De Bijbel zegt, nou ja, in het Oude Testament al, maar het wordt aangehaald in 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1. Ook een eerste hoofdstuk, als ik me niet vergis. In 1 Korinthe 1 staat in vers 19... Nee, staat in vers 17... Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Die zin mag je er niet uitlichten, hoor. Want er staat niet, de Heer heeft me niet gezonden om te dopen. Er staat, Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dat is het doel. En vervolgens doopte hij wel. Dat staat in de voorgaande verse, dat hij dat wissen waarachtig wel deed en wij doen het dus ook. Ja, niet omdat het mijn roeping is, maar vond lastig genoeg dat het dan ook nog moest. Ja, watervrees, zuster, ik weet het, watervrees. Je wordt er zo nat van en het is koud en weet ik veel wat en gedoe. En, ik word dan toch altijd een beetje zenuwachtig voor al die mensen enzovoort. Dat gelooft u niet, maar het is echt waar, ik zweer het u. Maar dat hoort er nou eenmaal bij. En Paulus zegt, God heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dan maak ik meteen, om het evangelie te verkondigen, dat het woord vlees geworden is en zo, hè. Dat God zijn belofte vervuld heeft in de opstanding van Christus. En dan, want het woord des kruises, vers 18, is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik je niet doen. Nou, en waar zijn ze nou, die wijzen? Volgende vers is dat, hè. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? De wijzen van deze wereld, waar zijn ze nu? Wat hebben ze te melden? Ze vinden het woord des kruises dwaasheid, maar wat moeten zij? Laat zij eens vertellen hoe het zit met de wereld en waarom wij hier zijn en waar we naartoe moeten en waar we vandaan komen en wat de zin van het leven is. En we zijn nu 2000 jaar verder dan 1 Korinthe 1, zo ongeveer. En waar zijn ze nu, die wijzen? Nou ja, ze kunnen naar de maan. Een ideaal van de mens altijd geweest, hè. Kun je het oud-Nederlands nog zien. Loop naar de pomp en loop naar de maan. De pomp wordt wat lastiger, maar de... Hè? Nou, we kunnen naar de maan reizen tegenwoordig. Dat is al lang, maar... Doe maar. We kunnen, waarom zou je het doen en wat moet je daar halen? Dat is het dwaze, de wereld. Leuke stad. Dat is net als Columbus ontdekte Amerika. Wat deed hij? Hij was niet de eerste. We gaan naar de maan, we kunnen naar de maan. Geweldig. En wat is het nut ervan? Hè? Wat bereik je daarmee? Kun je steentjes ophalen en terugbrengen en laten zien. Kijk eens wat ik hier heb. Wat vinden ze het? Dan krijg ik last met mijn broer, maar oké. Maar het dient toch tot niks. Waar zijn nou die wijzen? En wie lost vandaag de problemen in de wereld op? Toen kwam er zo'n man, waar zijn we hier? Op Boepertal. Toen kwam er zo'n man uit Oostenrijk, weet u wel. En hij werd een Duitser enzovoort. En die had zo'n snorretje, weet je, u weet wel, die man die op Charlie Chaplin leek, daar is een lied van, maar dat schijnt niemand te kennen. Who is that man that looks like Charlie Chaplin? Geweldig lied uit de 30e jaren. Staat op internet, zoek het vooral op. Who is that man that looks like Charlie Chaplin? Geweldig, maar je weet iemand. En die zou het wel even oplossen. En wat heeft hij tot stand gebracht? Daarvoor hadden we natuurlijk eerst een Fransman, logischerwijze. Want die twee zitten elkaar altijd in de haren. Eerst hadden we een Fransman. Die was trouwens, die kwam trouwens van Corsica. U weet wel, die man die dacht dat hij wat was, enzovoort. Het rolmodel voor alle idioten. Gekke, dat weet hij toch, is die geworden. Nou, dat heeft hij dan bereikt. En het heeft een boel mensenlevens en een boel ellende gekost. En wat levert het op? Niks. Niks. Daarvoor had je trouwens die Franse filosofen die de Franse revolutie bewerkstelligd hebben, inclusief de uitvinding van het scheermes of zoiets. Maar daar hadden we het ook al over. Ik ben altijd die naam kwijt van hoe die meneer ook alweer heette, maar goed. Wilkinson soort, ja. Maar goed, en u weet wel, en er heeft een boel bloed gestroomd, rivieren van bloed. daar in Parijs. En wat heeft het opgeleverd? Het handvest van de rechten van de mens. Nou, ben je ook mooi klaar mee. Waar zijn die wijzen dan? En toen kregen we de sterrenkundigen, die hebben toen uitgevonden dat de aarde draait om de zon en dat de zon ergens in de buitengewest zit van een of andere zonnestelsel. Nee, dat moet ik niet zeggen, sterrenstelsel moet ik zeggen, waarvan er dan ook wel miljarden zijn enzovoort. Kortom, wij leven in het niets. Want miljarden sterren klinkt interessant, maar in de praktijk betekent het niks, want het heelal is in de praktijk, voor alle praktische doeleinden, leeg. Als je wat afschiet van de aarde de ruimte in, de kans dat het ergens iets raakt, is nihil. Nou ja, 0,000000, dat is theorie. Ik wilde niet zeggen dat is academisch, want daar krijg ik ook weer zo vermoeid over, maar zoiets is het. Waar zijn die wijzen dan die verzinnen zulke dingen? Hoe is de wereld ontstaan miljarden jaren geleden? Toen er nog niets was en dat ontplofte. Dat is een oude grap, maar dit is toch de samenvatting van het. In het begin was het niets en toen ontplofte dat ook nog. Dat moet je iets langzamer zeggen, want het ging in slow motion, dat weet je. Het duurde miljarden jaren, die klap. En dan komt meneer Hawkins ons vertellen van dat betekent ook dat het langzamerhand weer in elkaar klapt. Maar maak je geen zorgen, dat duurt ook miljarden jaren. Nou, dan weet je wat. Laat iemand eens wat zinnigs zeggen. Maar dat is er niet, niet echt. Nou ja, ze hebben intussen de motorfiets uitgevonden. Dat vind ik nuttig. Toch? Om van het zijspan maar te zwijgen. Geweldige uitvinding, omdat het er volstrekt idioot uitziet. Daarom vind ik het leuk, denk ik. Als ze het vandaag zouden uitvinden, zouden ze zo'n ding op de openbare weg echt niet toelaten. De motorfiets niet, maar een zijspan al helemaal niet. En daarom is het leuk. Bij we hardnekkig die dingen in stand houden. Ding tot niks, maar het is wel lollig. Maar de wijzen van deze wereld, waar zijn ze dan? Het enige wat er is het woord des kruises. En de aardigheid is, want dat wilde ik u vertellen, dat er staat, want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en de verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Dat is in Oud-Testamentische tijd, met name in Jesaja 29, is dat reeds beloofd. En ik ben van mening, het is niet helemaal waterdicht te bewijzen uit de Bijbel, denk ik. Maar ik ben van mening dat na de eerste komst van Christus en het ongeloof van de zijnen en de wereld uit Johannes hoofdstuk 1, de Heer zelf ervoor gezorgd heeft dat wat er ook nog voor wijsheid wellicht in de wereld was, dat het vergeten zal worden, God heeft het weggenomen. En toen brak de tijd van de middeleeuwen aan. De duistere middeleeuwen. Het grote vergeten. Wij lezen in de Bijbel over allerlei culturen, beschavingen. Mensen die lezen kunnen, talen kunnen spreken, boeken kunnen schrijven. En weet je veel wat? Het lijkt nog redelijk op onze wereld van vandaag. Zulke soort mensen zijn het ook. Maar ergens daartussen zitten eeuwen waarvan sommigen zelf beweren dat ze niet eens bestaan kunnen hebben, omdat ze zo weinig, laten we zeggen, artefacten hebben nagelaten. Zo weinig overblijfselen. Wat is er in die middeleeuwen eigenlijk gebeurd? Dat weten wij nauwelijks. Ze zijn voorbij gesukkeld en er valt niks over te melden. En de officiële leer is dat voor zover wij nog een beetje bewaard hebben aan wijsheid uit die oude wereld, hebben we dat te danken aan de Arabieren. Daarom kennen we zoveel Arabische woorden in onze taal. Nou, zoveel. De namen van de sterren die wij kennen zijn allemaal in het Arabisch. We moesten op school de algebra, maar het is wel Arabisch hoor, zo'n woord. Echt wel. Die hebben nog wat voor ons vastgehouden, maar in het algemeen, het licht in de wereld is uitgegaan. En toen moest alles overnieuw onderzocht en ontdekt worden. En de kennis die er was, voor zover die was opgeslagen in de media, in boeken, boekrollen, perkamenten, papyrussen, wat het maar was, verzameld in de diverse bibliotheken in de wereld, beroemde uit de oudheid, het is allemaal verbrand. En er staan jaartallen bij. Die van Jeruzalem, die van Constantinopel, die van Alexandrië, niet in de laatste plaats. Dat waren in ieder geval de drie grootste. Men is het kwijtgeraakt, men weet het niet meer. En vandaar dat von Däniken, wat laten we toch eens wat leuks zeggen over Duitse mensen ook natuurlijk, dat iemand als Erich von Däniken redelijk goed aan de kost kon komen. En misschien nog wel, ik weet niet, ik ken die man verder niet, met zijn theorieën over wat er in het verleden allemaal aan technisch vernuft onder de mensen geweest is enzovoort. Waaraan hij dan theorieën hing die dan ook weer helemaal nergens op slaan. Maar goed. Hè? Hoe was dat vroeger? Deden die mensen dat vroeger? En hoe komen die mensen Australië te wonen? Hoe kwamen ze de zee over? Hoe navigeerden zij? Wat voor schepen hadden zij dan? Enzovoort. En dus moest het opnieuw ontdekt worden. James Cook. Een duifje, hoe heet je het weer? Columbo. Nou ja. De duif heet hij dan, hè? De Columbus. Nou ja, is opnieuw ontdekt. Opnieuw ontdekt. Nadat de mensheid vergeten was. Dat is het verhaal. Collectief. En hoe komt dat? Omdat God het licht heeft uitgedaan. Hier is het licht der wereld. Ik ben hier nu nog, maar ik waarschuw je, het licht gaat uit. Ga straks weg en ik doe het licht uit. Staat in het Johannesevangelie. Bijna op alle bladzijden. Chargeer een beetje, denk ik, maar dat doe ik met opzet. Dan moet je het zelf nakijken. Kijk er maar eens na. Licht was in de wereld, maar ik ga weg. Het wordt nacht enzovoort. Ik doe het licht uit. En mensen hebben de duisternis liever dan het licht. Oké, dan doe ik het uit. En wat de mens nog geweten heeft van den oorsprong, sinds Adam, en wat onder de mens is overgeleverd, en wat daaruit voortontwikkeld is, zal ik maar zeggen, in het algemeen is het weggedaan en toen stond de mens er opnieuw van het begin af aan voor. Dat is wat er gebeurd is. Het enige wat overeind stond in de wereld was de prediking van het evangelie. En verder is er niks van te melden. En vandaar dat je die eeuwen een beetje kwijtraakt in je geschiedenisboeken. Echt? Nee, ze zijn niet zoek en ze waren er wel, dat weet ik zeker. Omdat er talloze geslachtsregisters zijn die dwars door die tijden lopen. En daaruit kun je toch de totale tijd ongeveer reconstrueren. Ik zeg het er maar even bij. Want er zijn ook theorieën die zeggen dat er een jaar of 300, 400, zoiets zoek zijn, extra bijbedacht zijn in de tijd van de middeleeuwen. Maar dat kan niet kloppen, denk ik. Nou ja, goed, gaat het me nou verder niet om. Waar het me om gaat, is dat die wijsheid weg is. God heeft het licht uitgedaan en toen stond de mens er alleen voor. En het enige wat overbleef was de prediking van het evangelie in de gehele wereld. En daadwerkelijk over de gehele wereld. Wij weten dat ook zeker, want bovendien hebben de lui in de loop der eeuwen ook hun sporen nagelaten. Australië weet ik niet, maar in de Amerika's wel, zowel Noord- als Zuid-Amerika.
In Australië ook, de Sarina, de Phoeniciërs. De Phoeniciërs zijn in Noord-Oost-Australië geweest en daar een haven en mijnen achtergelaten.
Zie, overblijfselen van de Phoeniciërs in Australië, maar de Phoeniciërs, dat weet u trouwens, dat waren in de praktijk Israëlieten. En die reisden de hele wereld over in de dagen van Salomo. en Hiram. Alleen Salomo wil men niet weten en dus blijft over Hiram. En noem je ze de luide scheepvaders uit Tyrus en Sidon. Maar het waren de Israëlieten gewoon. En Salomo die zijn schepen uitzond over de hele wereld. En die bovendien ook uit de hele wereld bezoek kreeg. Is dat allemaal in je Bijbel? Echt wel. Nou ja. Het evangelie is in die dagen dus daadwerkelijk ook gepredikt. En ik ben ervan overtuigd, daarna ging het licht uit. Zo ging dat. Dat ging gelijk op natuurlijk. Maar dat is wat gebeurd is. Waarna in Romeinen 1 vers 19 het evangelie alsnog genoemd wordt het evangelie zijn zoons. Want je kan niet elke keer zeggen het evangelie van God, van zijn zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus het wordt nu verkort tot het evangelie zijn zoons. Dat het Paulus gepredikt heeft. En daarna zegt hij in vers 13 en 14 dat het zijn verantwoordelijkheid is om het evangelie te prediken, fundamenteel aan alle mensen. Grieken, barbaren, wijzen en onwijzen, wat het maar is, iedereen, om het evangelie te prediken. Dit is Romeinen. Ja, ik zeg Romeinen 1, dat bedoel ik ook. Dat heb ik hier voor me liggen, Romeinen 1, inmiddels. Evangelie zijn zoons in vers 9 van Romeinen 1 en daarna vers 13 en 14. Ik wil niet dat u onbekend zijn, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen. Maar ik ben verhinderd geweest opdat ik ook onder u, niet alleen u enige vrucht zou hebben. Maar ik ben nou eenmaal ook een schuldenaar om het evangelie te prediken aan Grieken en barbaren, wijzen en onwijzen en aan iedereen. Dus ja, hij had het wel een beetje druk onderweg. Dat is het verhaal. En aan de Romeinen schrijft hij later in de laatste hoofdstukken. Dat wil zeggen 15 in elk geval. Dat hij wel degelijk naar Rome zal komen. Maar dat hij nog onderweg is. En, noem maar op. Hij is er ook naartoe gegaan uiteraard. Maar hij zou het ook daar doen in Rome. Daar was trouwens een gemeente niet door zijn prediking ontstaan, maar al eerder. En aan hen schrijft hij die brief. Hij had die mensen nooit in Rome ontmoet, laat ik het zo zeggen. Maar hij zegt, ik moet het overal verkondigen, vers 16, want ik schaam mij niet. Schamen, dat is ook een Bijbels basisbegrip, al is het misschien niet van al te groot belang. Maar het Bijbelse begrip, via het Hebreeuws, niet via het Grieks. Het Bijbelse begrip schamen is terughouden, terugtrekken, door de grond zakken, in plat Nederlands. Terughouden, schaamte is dat. En uit schaamte bedekken, maar eigenlijk in de mist verdwijnen, achteruit. Dat is schaamte. Vandaar dat de zondaren, de ongelovigen, beschaamd zullen worden. Dat wil zeggen, niet dat ze spijt hebben als haar op hun hoofd, maar dat betekent dat ze verdwijnen zullen. In het niets. Want, staat er, ze zullen niet meer zijn. Ze zullen beschaamd worden. Verdwijnen. En Paulus zegt, ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat is, ik hou het evangelie niet terug, maar integendeel, ik verkondig het, ik zet het op de voorgrond, dat is mijn prediking. En dat is het dilemma. Ik heb er vaak mee van doen gehad in de loop der jaren. Dat mensen die ik hoog achtte en mij volgingen in de bediening, om zo te zeggen, mij dan apart riepen en zeiden: ja, maar dat moet je niet vertellen. Dat kun je niet doen. Want dan krijg je last mee. Daar hadden ze gelijk in, dat laatste. Maar dan. En ook een die zei, ja, maar dat kan wel. Maar hier kan je dat niet, op deze plek kan je dat niet vertellen. Want dit is van het zoeklicht en daar geloven ze anders. Dus dat kan je hier niet doen op het brandpunt. Op de Evangelische Bijbelschool kan je niet vertellen dat de gemeente niet de bruid is. Want dat hier van het zoeklicht geloven ze dat. Mag je hier niet vertellen? Nee, ik weet nog precies wie het zei, maar dat durf ik in het publiek niet. Lijkt me beter om dat niet te doen. Ik neem het de man verder ook niet kwalijk. Maar het, ja, Waarom nou niet? Waarom zou je dat nou terughouden? Als de Bijbel dat leert. Ik ken trouwens een Amerikaan, ik weet niet meer wie het was, maar het was een van die mannen van Dallas Theological Seminary. Die schreef een boek over de genade, ik weet echt niet meer wie het was. Een boek over de genade en die schreef daarin dat als je de genade gepredikt hebt en er heeft nog nooit iemand het verkeerd begrepen, dan heb je het niet goed gedaan. Hebben jullie? Nee? Als je de genade gepredikt hebt en er heeft nog nooit iemand misbruik van gemaakt, dan heb je de prediking van de genade tekort gedaan. Ik vond hem wel aardig. Ik had natuurlijk de naam van die man moeten onthouden, maar dat is Hans nu aan het opzoeken. Dus, ik weet niet meer wie het was, maar zoiets. Hè. Je moet je er niet voor schamen, dit is de prediking. Dat mensen daar misbruik van maken. Ja, dat zei mijn vader ook. Maar hij zei erbij, maar we hebben geen andere boodschap, Ab. Dat zei hij toen hij dacht dat hij aan het sterven was. In het ziekenhuis in Woerden. We hebben geen andere boodschap. En zo is het maar net. Wij schamen ons niet voor het evangelie van Christus. Want het is kracht Gods. Waarom een vertaler dat woord in het onbepaald lidwoord ertussen gezet heeft, weet ik niet. Want, Bijbelse basisbegrippen, het onbepaalde lidwoord, dat is er maar één, dat is het woordje een, bestaat niet. Ja, in het Nederlands wel. In het Engels ook, en in het Duits ook, in West-Europese taal in elk geval, daarbuiten weet ik niet. Maar in het Hebreeuws bestaat het niet, en in het Grieks bestaat het niet. Het heeft namelijk helemaal geen functie. Het is zo van, oh, we hebben hier een zelfstandig naamwoord, er moet een lidwoord voor. Kan er een lidwoord voor, dan is het een zelfstandig naamwoord. Dus we zetten een lidwoord voor, onbepaald, een. De ellende van het woord is echter dat wij automatisch denken dat omdat een eigenlijk één is en dus verbazend veel lijkt. Nou ja, het is hetzelfde feitelijk als het telwoord, één, zeggen we dan, met nadruk. Denken wij, dan moeten er nog meer zijn. En nou staat er dus, het is een kracht Gods tot zaligheid. Waarna wij ons afvragen, zijn er nog, waar zijn die andere krachten Gods tot zaligheid? Misschien dat het boeddhisme of de islam of zo dan toch nog een optie biedt. Huh? Zo werkt dat. Ik ken trouwens nog de Jehovens Getuigen variant van Johannes 1 vers 1. In het begin was het woord en het woord was een God. Vertalen ze dan. Want vertalers mogen het onbepaald lidwoord invoegen wanneer ze dat nodig achten. En dat doen ze dan. En dan wordt het was een God. Er zijn er nog meer. Betekent dus weinig. Eigenlijk niks. Maar dit woord moet je echt doorstrepen, vind ik. In ieder geval in dit vers. En waar je een in de Bijbel tegenkomt, je mag er nooit enige betekenis aan hechten, want dat woord bestaat niet. Echt niet. En je hebt het ook, oefen het maar eens, ook in het Nederlands heb je het helemaal niet nodig. Ik heb het wel eens geoefend, gewoon altijd weglaten. En daar wen je aan. Is nergens voor nodig. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is kracht Gods tot zaligheid. Zijn er nog anderen? Niet dat ik weet, maar op die gedachte kom je nou niet meteen. Het is kracht Gods tot zaligheid. Ja, dus staat er ook niet, maar je mag er geen conclusies aan verbinden. Dus het blijft gewoon, het is kracht Gods en kracht van God, energie van God, tot in de richting van naar zaligheid. En tot is eigenlijk ook nog te kort, want het is eigenlijk tot in. tot in de zaligheid. Dat is de betekenis van dit woordje tot. Heb je dat nog? Het is niet maar alleen een richting. Het is een kracht Gods in de richting van de zaligheid. Maar het is een kracht Gods die wel degelijk de zaligheid bereikt en daarin treedt. Dat is de betekenis van dit voorzetsel. En het is dat, evangelie is kracht tot zaligheid, staat erachter, voor een ieder die gelooft. Nou, hoeft dat helemaal geen nieuws te zijn. Want evangelie is toch een boodschap? Een boodschap dat God iets gedaan heeft. Boodschappen hebben helemaal geen kracht. Tenzij je die boodschap gelooft. He? Als iemand je zegt, morgen vergaat de wereld en je gelooft het, je maakt het verder niks uit, toch? Doet het toch niks? He? Maar als je het serieus neemt, dan denk je, waar is de bier? Nou ja, of wat je maar denkt dan, he? Ik weet het niet. Misschien denk ik toch wel, waar zijn de sigaren? Want ik rook wel niet, maar ja, toch? Ik denk het elke dag trouwens, waar zijn de sigaren? Ja. Dus dat is ook, je komt er niet zo makkelijk vanaf hoor. Maar in je gedachten althans. Maar goed, die ook maar weer even terzijde. Een boodschap heeft alleen kracht als die geaccepteerd wordt. Anders haal je schouders op. Je moet trouwens ook wel, want je krijgt zoveel boodschappen de hele dag. Vooral als je met de dingen in je handen loopt de hele dag zo. Enzovoort. Dan word je zoveel medegedeeld. Je moet wel naast je neerleggen. Dat betekent het niks. Het is alleen zonde van je tijd. Maar goed. Je hebt misschien langer de tijd dan ik nog. Laat maar. Maar er staat dus voor een ieder die gelooft. De vraag is wat gelooft? En het antwoord is ja, die boodschap natuurlijk. Het evangelie. Dan is het een blijde boom. Eindelijk, je zat erop te wachten. God heeft enzovoort. God heeft het geregeld. Mijn vader riep dan, het zondeprobleem van de mens was in werkelijkheid Gods probleem. Want die was zijn mens kwijt. En dus, God heeft het opgelost. Dat is de blijde boodschap. En als je het niet gelooft, blijf je met je zondeprobleem zitten. En als je het wel gelooft, dan haal je opgelucht adem. He? Want ja, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, dat geeft hij dan. Maar als je het niet gelooft, schiet het niet op. En als je denkt dat je door werken van de wet moet zalig worden. Ja, dan heb je toch een probleem. Dat is een belasting die je leven lang meesjouwt. Toch vermoeid en belast, want daar gaat het over. Hoor. Eisen van de religie waaraan je dan moet voldoen. En als dan een boodschap komt, dat hoeft niet meer. God heeft iets anders geregeld, definitief. En het kost niks, het is gratis cadeau. Je kan niet afdingen, Ad. Je kan niet afdingen, want dat heb ik van Ad geleerd. Hij zegt altijd, het is jammer als het niks kost. Want dan kan je niet afdingen. Maar goed. Als je dat niet gelooft, dan heb je er niks aan. En dan blijf je gewoon onder de wet leven. En andersom, als je liever onder de wet leeft, dan trek je niks aan van het evangelie. En dan zou je gedacht zijn hoeveel mensen zo leven. Die liever de wet hebben. Die liever de voorschriften hebben, de regels. Daar hadden we het al over Pechtold. Maar die liever de wetten hebben, de regeltjes, alles in kannen en kruiken. Daar houden ze geen, en dan hoef je geen verantwoordelijkheid te dragen. Dan ontploft de hele wereld om je heen. En dan zeg je in alle ernst tegen de interviewer voor de televisie. Of aan broeder Bos voor de radio onder het deken. Zeg je dan, nee, er is niks fout hoor. Alles is precies gegaan volgens de regels. We hebben het nog nagezocht. De commissie ingesteld om het na te gaan. Maar iedereen heeft zich aan de voorschrift, aan de protocollen gehouden. Dus er is niks aan de hand. Zo gaat het. Breekt de brand uit op Schiphol, weet u nog? Dat is alweer jaren terug, maar. En, nee, ze is allemaal netjes in de regels gehouden. Waarna er iemand komt en zegt, moeten we misschien de regels veranderen? Maar ja, dat heeft geen haast. Enzovoort. In zo'n soort wereld, zo is, zo denkt de mens. En ik heb familieleden die zo leven. Nee, van de koude kant dan, vooruit. Maar even familieleden die zo nee, we hebben liever de wet. En die zeggen, ja, maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Ze willen niet makkelijk. Er zijn mensen die doen het liever moeilijk. Het zijn niet alleen militairen trouwens, hè. Waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? Er zijn wel mensen die uit religieuze overwegingen zo leven. En dan heeft die boodschap geen kracht. En daarna gaan ze moeilijk doen over geloven. Zo, ik kan het niet geloven. Nee, je wil het niet geloven. Je wil je leven niet veranderen. Je wil je niet overgeven aan iemand anders die boven je staat en die het goed met je voor hebt. Maar je vertrouwt hem niet. Waarom niet? Omdat je hem niet kent. Omdat je je Bijbel niet echt leest. Ja, behalve uit ritueel. Dan moet ik zeggen of dat je je Bijbel niet bestudeert. Oké, dat mag ook. Omdat je je wat laat wijsmaken. Omdat je liever aansluit bij een groep die net zo leeft en je denkt dat je daarin je veiligheid hebt. Onder het motto, je moet toch ergens bij horen. Samen zijn we sterk. Hadden we het al over Pechtel? Samen zijn wij sterk. En we gaan samen met elkaar. En ik hoor het die mensen zeggen in al die praatprogramma's. Bij Pauw en bij Witteman en bij, hoe heet die juffrouw ook alweer? Die Oosterpeester, juffrouw Jinek. Ja, ik zou zeggen, ik vind het wel leuk hoor, ze stellen wel leuke vragen, vind ik ook altijd. Maar dan hoor ik die lui antwoorden en of dat nou Van der Laan was of Cohen of welke andere ex-burgemeester van Amsterdam. Dan hoor ik die Wartaal uitslaan over samen zussen, we moeten samen zo. Als het over voetballen gaat is het precies hetzelfde, samen zussen, vrouwenvoetbal ook ja. Allemaal samen zussen, samen zo. En, gaat allemaal over met elkaar enzovoorts. En ze schelden op de individualisering van de samenleving. Maar ik weet het zo net nog niet. Als je naar de Heer gaat, kom je niet met een groep hoor. En als u voor de Heer staat, ben ik er niet bij. Nee, echt niet. En onze penningmeester ook niet trouwens. Maar dan staat u daar toch mooi helemaal alleen. Dan sta je daar en kan je niet anders. Maar dan kan je ook echt niet anders. Dus individueel. En als je op je knieën gaat voor de Heer, om tegen hem te zeggen dat je zijn werk en zijn woord, zijn verzoening, zijn zaligheid aanvaardt, dan doe je dat alleen. Nou echt. Ik ben ook niet geneigd dat samen met u te doen. Ik preek misschien met een evangelische traditie nu, maar dat u dat weet. Je moet zelf naar de Heer gaan. Zeg, Heer, hier ben ik. In je eentje, met alle risico's van dien. En dat je daar een boel achterlaat. Ja, dat is precies de bedoeling. En daarna begint er een nieuw leven. Met de Heer. Dat is het verhaal. En dus, het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En te geloven, dat kan iedereen. Dat is het eerste wat een mens kan. Behalve zijn luier vervuilen bedoel ik dan. Maar ze krijgt daar klachten over. Maar het is het eerste wat een mens doet, wat een kind doet. Jarenlang trouwens, geloven. Ongeveer totdat die geslachtsrijp wordt en gaat puberen en dan houdt het geloven een beetje op. Dan krijgen ze wantrouwen, want dan leren ze zelf ook liegen namelijk. Hebben ze zojuist uitgevonden en daarna denken ze, maar misschien die anderen om me heen, die houden me ook voor het lapje. En nemen we in het ootje, kortom, wat waren die andere uitdrukkingen? Nou goed, zoiets. Dan gaat het fout en dan zeggen we, die kinderen zijn zo onschuldig. Ja, weet je hoe dat komt? Ze zijn gelovig. Ze geloven zelfs in Sinterklaas, als je ze dat allemaal vertelt, toch? En in die jaren moet je ze naar de kindersamenkomsten sturen en moet je ze het evangelie voorhouden. Het is geen enkel probleem, dat geloven ze zo. Het is geen enkel probleem. En als je dat goed doet, ze raken het ook nooit meer kwijt. Dat is geloof. Dat is wat een mens van nature kan en doet. En we noemen dat is zijn capaciteit om te leren. En tegen dat de capaciteit om te leren minder wordt, sturen we ze naar school. Het is absurd. Ja, dat is echt waar. Dan wordt het moeilijker. Zie? Maar geloof is wat de mens doet. Weet je wat hij leert onderweg? Niet te geloven. Woorden van anderen naast zich neer te leggen. Dat heet puberen. Je kan je als ouder doen wat je wil, maar je kinderen die luisteren niet meer naar je. En die denken meteen, het zal wel precies andersom zijn. Hè? Toch? Nou ja, zo gaat het. Geloof is niet moeilijk. En het idee dat God je dat moet geven, is een waanidee. Dat is niet waar. God vraagt het van je. En daar is niks moeilijks aan. Je moet alleen al die maren, al die dingen die je zelf bedenkt, tegenwerpt en tegenspreekt. Dat is de zonde in de Bijbel, hè? Tegenspreken. Dat moet je achterwege laten. Dat is arrogantie. Dat beter weten. En geloof is onderwerping. Geloof is nederigheid. God heeft gesproken. Ik accepteer dat en ik leef ermee. En dan is het evangelie, kracht Gods tot zaligheid. Voor elk mens, de Jood en de Griek. Dat wil zeggen, in het algemeen gesproken betekent het gewoon ongeacht uit welke cultuur die komt en wat zijn culturele achtergrond is. Dat is wat het is. Of je nou onder de wet geleefd heeft, de Mozaïsche wet, de Jood, of de Griek zonder de Mozaïsche wet met al zijn hele Griekse Santekraam, Pantheon, hoe heet zijn ding. Dat doet er niet toe. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En weet u waarom dat is ook nog? Omdat het evangelie ons bekend maakt. Nee, niet met de genade Gods, hoewel ook, maar niet primair. Want dat is niet aan de orde namelijk. Het maakt ons bekend met wat wel aan de orde is. De rechtvaardigheid Gods. Namelijk of je wel van hem op aan kunt. En dat is wat hier staat. Het is kracht Gods tot zaligheid enzovoort. Vers 17, redengevend voegwoord. Want, waarom dus is het kracht Gods tot zaligheid? Omdat de rechtvaardigheid Gods in het evangelie wordt onthuld. Hele goede vertaling van dit woord. Geopenbaard, onthuld, ontdekt. Het is het antwoord, geeft antwoord op de vraag, hoe zit het met de rechtvaardigheid Gods? En daarover hebben wij dus morgenochtend.